Wij zijn toegekomen nu aan de behandeling van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Er staat nogal wat in dit artikel en daarom heb ik dit artikel in tweeën geknipt voor de behandeling, omdat alles in één preek, dat zou toch te veel stof opleveren. We preken dus alleen over het eerste gedeelte van dit artikel. En dat zal ook bij artikel 14 weer het geval zijn. Dus eerst volgende keer het tweede gedeelte van artikel 13. Dan 14a en de keer daarop 14b. Nou, dat kunt u allemaal wel begrijpen, dunkt mij. Dus van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God. Ja, we hebben een goede God. Dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo stiert, bestuurt, en stiert betekent bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie, zonder zijn bevel. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn welbeschikt en doet, werkbeschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet curieuselijk nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn. Tot zover. Nee, gemeente, het is geen blikseminslag in de oersoep geweest. Zoals de geleerden, de evolutionisten, dat tegenwoordig beweren. Een oerknal ontstaan door een blikseminslag in de oersoep. Is dat gisteren gebeurd, eergisteren gebeurd? Nee, dat is gebeurd, zeggen de evolutionisten, 13,8 miljard jaar geleden. Dus dat is 13.800 miljoen jaar terug. 13.800 miljoen jaar terug. Nou, dat is een aardig poos, zou ik zo denken. Was je erbij op? Hoorden we de vorige keer in de preek over artikel 12. Was je erbij? Je weet het immers. Nou, het lijkt erop alsof die evolutionisten er wel bij geweest zijn. 13,8 miljard jaar geleden. Ach, gemeente, ik zou zo bijna denken, als je zo groot verstand hebt, dan zou je toch met een beetje nadenken beter moeten weten. Dat je niet weet waar je over praat namelijk. Je weet eenvoudigweg niet waar je over praat als je zulke dingen beweert. Ik zou bijna zeggen, als je zulke dingen met een, ja, met overtuiging zou willen slijten aan de mensen, dan moet je toch wel een klein beetje niet goed bij je hoofd zijn. Want je kunt toch eigenlijk niet, je kunt toch eigenlijk niet praten over zulke astronomische aantallen van jaren, 13,8 miljard jaar geleden. Daar heeft niemand van de mensen enig verstand van. Het kleinste kind niet en de geleerdste professor niet. Daar heeft niemand enig verstand van. Gods woord zegt ook anders. Gods woord zegt dat hij alle dingen naar zijn orde geschapen heeft in 6 dagen en op de 7e dag heeft hij gerust. Zo hebben we het ook beleden met artikel 12. En in de openbaring aan Johannes Daar lees ik dat in de hemel, de 24 ouderlingen zingen voor de troon, want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn ze geschapen. Dat zingen de 24 ouderlingen voor de troon. Die zijn op de plaats waar alle deksel van de aangezichten is weggenomen. Die zijn op de plaats waar je het na deze zult verstaan, zoals Jezus zei. En zouden dan die geleerde mensen van hier en nu het beter weten dan de 24 ouderlingen die voor Gods troon zijn, bij wie het deksel van de aangezichten volledig weg is, en die daar zeggen, door u zijn alle dingen geschapen. Dat kan toch niet zijn dat men het dan nu beter weet dan die ouderlingen daarboven, dat die voortdurend aan het zingen zijn voor de troon van God. En nu beleiden wij met artikel 13, dat God, die goede God, ik wees er net al even op, ja, we hebben een goede God, dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, en toen heeft de Heere God zich niet teruggetrokken daarvan. Hij heeft niet zijn handen ervan afgetrokken. Ook niet toen de zondeval kwam. Ja, daar mogen we best nog wel even stil bij staan. Toen heeft God ook niet gezegd, laat die wereld maar zitten. En laat het menselijke geslacht maar zitten. Ik kijk er niet meer naar om. Het is toch kapot gemaakt. De speeltuin van mijn zoon is afgebroken. Ik kijk er niet meer naar om. Wij zouden dat misschien hebben gedaan, wellicht. Heel wellicht. Dat we gezegd hebben, over en uit, laat maar zitten die boel. Gemeente, zo heeft de Heere God niet gedacht en niet gedaan. Hij heeft zijn hand niet teruggetrokken van de werken zijner handen. Dat zal de Heer ook nooit laten doen, hè? Laten varen de werken zijner handen. Ook niet als het om zijn schepping gaat. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen. Er zijn wel mensen die zeggen, God heeft wel alles gemaakt, maar daarna heeft hij, ja, zoals een wekker die je opgedraaid heeft, die wekker neergezet en die loopt maar af. Die loopt dan maar af. Maar God bemoeit zich eigenlijk nergens meer mee. En hoe gaat het dan? Hoe gaat het dan? Ja, dan gaat het of door de fortuin, de fortuna, het geluk, dat je geluk hebt, mazzel hebt, mazzel hebt, mazzel is trouwens een Hebreeuws woord, dat je mazzel hebt. Of ja, je kunt ook wel eens pech hebben. Dat is het fatum. Het noodlot, zeiden de oude Stoïcijnen, de oude Griekse filosofen, dat is het fatum. Daar doe je niks tegen. Als je pech hebt, ja, dan moet je het maar met een gerust gemoed proberen te verdragen. Want ja, je doet er toch niks aan. Je doet er toch niks aan. Die predikte de volledige berusting in de dingen die je overkomen. Hè? Als je mazzel hebt, nou, dan heb je... Ja, dan heb je inderdaad geluk gehad. Dat is de fortuna. En anders het noodlot, het fatum of iets ertussenin. Dat zou ook nog kunnen. Maar die twee dingen, ja, die zijn dan de dingen die regeren, nietwaar? En God zou dan alles hebben overgegeven. De schepper zou dan alles hebben overgegeven aan die twee dingen. Die regeren nu de boel. Gemeente, zou het soms misschien zijn dat mensen dat maar liever hebben dat het zo gaat. Dat alles aan het toeval is overgeleverd. Want als ze moeten belijden dat ze geschapen zijn en dat er een God is die regeert, dan betekent dat ook dat je verantwoording aan hem schuldig bent, dat je met hem iets hebt uit te staan. Dan betekent dat ook dat je van hem afhankelijk bent. En dat je dus ook aanhankelijk zou moeten wezen. En dat wil de mens van nature helemaal niet zijn. Niet afhankelijk en zeker niet aanhankelijk. Dat wil hij helemaal niet zijn. De oerzonde is juist God niet nodig te hebben. Er is geen God. Dat we wensen. Er is geen God. Dan kun je in gang gaan namelijk. Dan hebben we niemand om uit te staan. En ik denk dat er daarom zoveel mensen zijn die liever in het fatum of in de fortuna en in beide geloven, hè, dan dat ze God belijden als schepper van hemel en aarde en dat ze ervan uitgaan dat die God nog altijd doende is in zijn schepping en al het ding regeert. Nee, daar willen ze niet van weten, want dan moeten ze ook met die God rekening houden en dat doen ze liever niet. Ze willen liever dat God met hen rekening houdt als die al bestaat. Als die al bestaat, dan wil die dat God met hen rekening houdt. Want ze willen zelf God zijn, zelf op de tafel zitten en God eronder. Nu gemeente, onze catechismus die schenkt wel klare wijn. Als die zegt dat God niet alleen alles geschapen heeft, maar nog voortdurend daarin bezig is. Dat noemen we ook wel de voortgaande schepping, maar dat is eigenlijk niet een goed woord. Dat is eigenlijk niet een goed woord, want scheppen is maken uit niet. En God maakt sinds de schepping niet meer uit niet. Nee, hij gaat voort met de dingen die er zijn, die hij al geschapen heeft. En dat kun je eigenlijk geen schepping meer noemen. Hè? Kun je eigenlijk geen schepping meer noemen. Dat is meer de onderhouding van alle dingen. Je kunt het ook noemen, en dat is een term die zeer ingeburgerd is, ook in onze catechismus wordt die zo genoemd, de voorzienigheid van God. Maar die term voorzienigheid, die heeft weer een ander nadeel. En wat is het nadeel daarvan dan? Wel dat mensen bij voorzienigheid denken aan iets wat God van tevoren ziet. En dat God dus het vermogen heeft om alle dingen van tevoren te weten en te onderkennen. En dat is ook wel zo. God zijn al de dingen, al zijn dingen van eeuwigheid bekend. Dat is absoluut waar. God weet alle dingen ver van tevoren. Hij is een alwetend God. Maar dat wordt niet bedoeld met die term voorzienigheid. We gebruiken namelijk in onze taal het woord voorzien ook nog in een andere betekenis. Als we bijvoorbeeld zeggen dat de bakker, de bakkers op Urk, want die zijn er meerdere, ons dorp van brood voorzien, dan heeft dat niets met van tevoren weten te maken. Dat voorzien heeft niks daarmee te maken. En als we zeggen dat de pompstations de auto's van benzine en diesel voorzien, dan heeft dat ook niks met van tevoren weten te maken. Toch gebruiken we dat woord voorzien. En voorzien heeft dan de betekenis zorgen dat het er is. Hè? Ze zorgen dat die benzine en die diesel er is. Die bakkers zorgen dat er iedere morgen weer brood in de winkels ligt en dat je dat daar kunt gaan kopen. Ze zorgen ervoor dat het er is. En die betekenis heeft nu ook het woord voorzienigheid als we het hebben over de onderhouding van God over alle dingen. Dan spreken we erover dat God voor alle dingen zorg draagt. Hij voorziet in alles. Dat is de betekenis van voorzienigheid, dat God in alle dingen voorziet. Hij zorgt dat er voor mens en beest genoeg is. Hij onderhoudt mens en beest, zegt Psalm 36. Hij hoort zelfs de jonge raven in het nest als ze tot hem roepen. Hè? Prachtig op Psalm 147. Hij zorgt voor de bloemen. Ja, als ik een bloem zie bloeien, dan moet ik er altijd weer aan denken. Hè? Dat kan ik niet laten. Dat kan ik niet laten. Als ik weer zo'n prachtige bloem zie, dan word ik altijd in mijn gedachten naar de schepper geleid. Niet omdat ik zo'n vrome man ben hoor. Maar dat is wel zo. Dan word ik altijd weer in mijn gedachten naar de schepper van dat schoons geleid. Hè. Dan denk ik van, ja, hoe kom je toch zo mooi? Hè? Hoe kom je toch zo mooi? Hè, dat is nou het kleed wat God je heeft aangetrokken. Hè? Heeft de lelie in het veld, zegt de Heer Jezus, Die heeft hij bekleed meer dan Salomo bekleed was. Nou, zo is dat ook. Zo is dat ook. God zorgt ook voor de leliën des velds, voor de bloemen die bloeien. En zo is de Heere altijd bezig aan het onderhouden van de wereld en het voeden van zijn schepselen. Dat is de voorzienigheid van God, dat hij er zorg voor draagt, dat alle dingen er toch ook weer op zijn tijd zijn. En dan zeggen wij wel eens een keer, ja, er is tekort van dit of tekort van dat, tekort van zon of tekort van water, vooral dat laatste, de laatste tijd, erg droog, en dan zeggen we, er is tekort, maar ach gemeente, het komt uiteindelijk toch altijd weer goed terecht, nietwaar? Want God weet wel wat hij doet. Hij laat zijn schepping niet in de steek. Onze goede God heeft zijn hand niet van de schepping teruggetrokken. Maar hij is bezig om ze te verzorgen, te bestieren, te besturen en te regeren. Maar ook om ze te verzorgen van alles en van nog wat. En die goede God die wijst zon en maan en sterren lopen baan. Dat is ook zo'n geweldig wonder. Hè? Denk eens aan onze seizoenen. Lente, zomer, herfst, winter. Dat de dagen langer worden en nu dus weer korter worden. En dat de zon dan lager komt te staan en dat soort dingen. Ieder jaar hetzelfde, hè? En dat wijkt niet uit zijn baan. Dat blijft altijd in dat spoor. Wat een wonder. Dat op de 21ste september het overal op de wereld even lang licht en donker is. Even lang, overal ter wereld waar je bent. En op 21 maart nog een keer. De dag- en nachtevening noemen we dat. Daar heb ik altijd zo'n bijzonder wonder gevonden. Hè? Dan zeggen er nog mensen dat er geen God bestaat. Want wat voor een architect moet dat toch wel niet zijn geweest, hè, die daarachter zit. Dat is onbegrijpelijk wie dat gemaakt heeft. Zo gemaakt heeft, zo wonderschoon gemaakt. Hij wijst zijn loop en spoor en baan. En dan schijnt de zon, dan regent het, dan sneeuwt het in de winter. Ja, dat zien we niet veel de laatste jaren, ik weet het. En dan zeggen de Fransen zo prachtig, il neige. Niet het sneeuwt, maar hij sneeuwt. Il fait du brouillard. Niet het mist, maar hij maakt de mist. Il vent. Niet het waait, maar hij waait. Niet het regent, maar hij regent. Il pleut. Hè? Frans in Franse taal zeggen zo prachtig dat hij dat doet. En dat is toch eigenlijk veel mooier dan dat domme het dat wij gebruiken in onze taal. Want niets geschiet er zonder zijn ordinantie of bevel. Niets. Helemaal niets. Er drijft geen wolkje over of God heeft het daar bevolen. Kunnen wij ons niet voorstellen dat die alwetende God over al die dingen gaat? Wij zijn maar nietige mensjes, hè. Wij kunnen zoveel niet tot stand brengen. Maar de Heere die regeert die ganse schepping van hem. Die ganse aarde, overal. En ook zelfs het hele heelal. Hij heeft het in zijn hand. Betekent dus, beste mensen, dat geval of toeval niet bestaat. En ook mazzel of fatum, waar ons woord fataal van is afgeleid, bestaat niet. Je leest wel eens in rouwadvertenties dat iemand door een fataal ongeluk is om het leven gekomen. Nou, dat vind ik zo kil. Hoe kun je dat nou schrijven? Ja, men doet het soms onderdag, denk ik, maar hoe kun je dat nou schrijven? Fataal ongeluk. Ja, dat heeft niks met het noodlot te maken. Er geschiet niets bij geval. Geen goede dingen en ook geen minder goede dingen. Er geschiet niets bij geval. Het is niet een kwestie in dit leven van je hebt mazzel of je hebt pech. Zo werkt het niet. Er geschiet niets bij geval. In het groot niet, in het klein niet. En wat ben je toch arm als je in het fatum en in de fortuna moet geloven. Wat ben je dan toch arm. Want dat troost je niet. Hè? Kijk, als er iets ergs gebeurt. En je komt uit bij ja, het noodlot. En je kunt alleen maar berusten, alleen maar berusten, alleen maar berusten. Dan denken sommige mensen, dan, dat is ook nog christelijk. Maar dat is helemaal niet christelijk, berusten. Dat is niet christelijk. Dat kan een heiden net zo goed als een christen. Dan kunnen de stoïcijnen veel beter dan wij berusten. Nee, weet je wat christelijk is? Dat is rusten in God. En in Christus. Dat is christelijk. Rusten in God. En dat kan alleen een kind van de Heere die de Heer kent. Hè? Rusten in God. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ja, dat kan. Maar dat is heel wat anders dan berusten in het noodlot. Want het noodlot heeft nog nooit één mens getroost. Nog nooit één mens getroost. Die kan alleen maar die doffe berusting teweeg brengen. Maar dat is wat anders dan de levende troost van Gods woord. Geen toeval. Dus. Wij zeggen wel eens zo tussen neus en lippen door. Toevallig dit of toevallig dat. De Bijbel noemt het dan bijgeval. Bijgeval. En dat zeggen wij dan omdat iets ons als een toevalligheid voorkomt. Stel je voor dat ik morgen naar Nieuw-Zeeland zou afreizen. Ben ik niet van plan overigens, maar het zou kunnen. Dat ik naar Nieuw-Zeeland zou afreizen en ja, ik ben daar een paar dagen en ik ben dan in Wellington, hè, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. En ik kom u daar tegen, of jou. Dat is ook toevallig dat wij elkaar hier treffen. Zo'n eind van huis. Zo'n eind van huis. Helemaal het andere eind van de wereld. Nou, dat is ook toevallig dat wij elkaar daar treffen. Ja, dat zeggen wij dan. Hè, omdat iets ons toevallig voorkomt. Maar misschien is dit wel helemaal niet toevallig. En misschien blijkt achteraf wel dat het juist zo had moeten zijn. Dat is niet altijd zo, maar dat kan wel eens zo zijn. Dat je achteraf zegt van, ach, dat heeft echt zo moeten wezen. Hebt u dat nou nog nooit meegemaakt? Nou, ik wil wel tig keren. He, dat achteraf zag van, nou, en dat heeft echt net zo moeten zijn. He, dat kan geen toeval wezen. Soms zie je ook duidelijk een ingrijpen van God in de loop van dingen. Ik heb het zelf ook meegemaakt hoor. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Eén keer in mijn leven heb ik het meegemaakt. Dat God zo kennelijk sprak in datgene wat gebeurde. En zo op het juiste moment sprak. Dat iedereen in mijn omgeving zei, ja, dat is Gods vinger. Dat is Gods vinger. Ten goede hoor, ten goede. Dat is Gods vinger. Hier is God duidelijk aan het werk geweest. Dat kan gewoon eenvoudigweg niet mis. En het was ook zo. Het was ook zo. Dat heb je wel eens. Hè? Dat je het heel duidelijk ziet. Maar toeval in de strikte zin van het woord bestaat dus niet. De Bijbel gebruikt wel het woord bijgeval. Bekend voorbeeld is natuurlijk hè, de geschiedenis van Rut. Waar staat dat als Rut in Bethlehem gekomen is met Naomi haar moeder, schoonmoeder. Dat dan Rut bij geval op de akker van Boas kwam. Ja, dat staat er zo omdat het ons toelijkt als zijnde, ja, een toevalligheid. Hè? Want er waren natuurlijk veel meer boeren in Bethlehem die aan het oosten waren. En ze kwam daar op die akker, juist daar. Dat leek een tref, dat leek een toeval. Maar de geschiedenis zelf maakt volledig duidelijk dat het helemaal geen toeval is geweest. Dat het wel terdege de hand van God is die haar juist op die akker gebracht heeft. Dat is in de geschiedenis van Rut wel over en overduidelijk. Zo wordt in de Bijbel nog wel enkele keren meer het woord geval gebruikt, ook in het boek Prediker. Maar dat is niet in die wereldse zin van toeval zoals wij dat gebruiken. Nee, dat bestaat. Ten diepste bestaat dat niet. Geen ding geschiet daar ooit gewisser dan hoog bevel van Seren mond. En zo is het met alle dingen die geschieden, klein of groot. Hij stiert, staat er in het oude Nederlands. Maar dat betekent gewoon sturen, stuurt en regeert alle dingen. Dus het is onderhouden van alle dingen, voorzienigheid. Maar het is ook de dingen sturen en regeren. En daar heeft de Nederlandse geloofsbeleid de nadruk op gelegd. Hè, dat hij alle dingen in zijn greep, in zijn hand houdt. Alle dingen die er gebeuren. En dat zijn, gemeente, de goede dingen die gebeuren. Hè. Onder de algemene goedheid van God gebeuren er in deze wereld nog wel eens goede dingen ook. En doen mensen soms ook nog goede dingen. Dat is dan de algemene genade van God. Hè. De gemene gratie noemde Abraham Kuyper dat. En dat is echt de realiteit. Hè. Want er is in de mens nog wel enig besef van deugd en van goedheid en van medemenselijkheid besef overgebleven. Hè? Nou, die dingen regeert God, die komen allemaal ten diepste uit die bron van de algemene genade van God vandaan. En zijn kinderen leren naar zijn welbehagen ook goede dingen te doen. Toch niet zoveel als dat ze zouden wensen, maar als je een nieuw leven gaat leiden, dan ga je in goede werken wandelen en die zijn allemaal van God afkomstig. Het is zowel die dingen van die algemene genade, als van die dingen van de bijzondere genade, die uitvloeisel zijn van de bijzondere genade in het hart van de zondaar. Die zijn allemaal van God afkomstig. Nou, dat zult u allemaal wel erkennen, denk ik, dat zo is. Hè? Dat zullen u allemaal van ja bekijken. Daar heb je gelijk in, meneer. Dat is zo. Dat zijn allemaal gaven van God. Maar hoe zit het met het kwaad wat in deze wereld gebeurt? En dat is veel meer dan het goede. Want er geschiedt wat kwaad in deze wereld. Hè? Onrecht, leugen, bedrog. Dat mensen elkaar aandoen, is ook niet te beschrijven. Niet te beschrijven. Denkt u maar eens aan die geschiedenis daar in Gibea, hè, waar we het 's morgens over hebben. Ongekend toch, ongekend dat zoiets gebeurt komt. En denk nou maar weer eens aan wat er gebeurt in Minsk, in Wit-Rusland. Hè? Die gevangenissen en zo. Ja, nu schijnt het dan iets een andere koers op te gaan met die Lukashenko. Maar ja, hij heeft ze toch wel mishandeld enzovoort enzovoort. Hè? Degene die je daar gevangen heeft gezet. Hè? Duizenden mensen. Hè? Wat gebeurt toch allemaal in kwaaie dingen op deze wereld? Van geweld en onderdrukking. Heeft God daar ook iets mee te maken? Heeft God ook iets te maken met het onrecht wat er gebeurt en wat mensen elkaar aandoen en oorlogen en zo die gevoerd worden? Heeft God daar ook iets mee te maken? Er zijn mensen die zeggen, nee, daar heeft God helemaal niks mee te maken. Dat gaat God helemaal niks aan. Dat gaat buiten God om. Dat komt alleen maar van de duivel vandaan, zeggen dat sommige mensen. Hè? Dat hoor je wel eens in bepaalde kringen is dat heel sterk. Dat men zegt, dat komt enkel en alleen maar van de duivel. Dan staat God helemaal buiten. Is dat zo? Is dat zo? Of moeten we zeggen dat God ook daarin regeert? Gemeente, we moeten in dat opzicht met twee woorden spreken. Zoals ook Guido de Bray hier in artikel 13 doet. Hij zegt dat dat ook van God komt als de duivelen en de goddeloze mensen onrechtvaardiglijk handelen. Dat komt ook van God. En dan beschikt God ook zijn werk rechtvaardig, hè, als hij dat doet. Als hij dat ook inschakelt in zijn regering van deze wereld, dan beschikt hij zijn werk rechtvaardig. Maar, en dat is de tweede, twee kanten zitten eraan, hij is nooit, al cultuur van de zonde. En hij is er ook niet schuldig aan. Het is die twee kanten zitten eraan. Hè? God die is nooit medeplichtig aan het kwaad. Nooit en te nimmer. Je kunt God nooit erop aankijken. Je kunt nooit zeggen, waarom deed God dat nou? Waarom liet hij dat toe, zeggen mensen dan soms. Hè? Nou, en dan kijken ze boos richting God. Dat is dus ten onrechte. God is nooit medeplichtig en schuldig aan het kwaad wat er in deze wereld gebeurt. Maar hij gebruikt het wel in zijn regering van alle dingen. Hij beschikt zijn weg en zijn werk heel rechtvaardig. Ook dan wanneer de goddelozen en de duivelen onrechtvaardig handelen. Dus dat is zeker ook na de zondeval, nu de hele wereld in het onrecht en in de ellende is terechtgekomen, is dat van groot belang om dat goed te zien. Het gaat niet buiten God om. Het is niet zo dat God er helemaal niet mee te maken heeft. Dat God er ook helemaal geen grip erop heeft of zo. Dat is niet zo. Maar God heeft er geen part of deel aan in de zin van schuld. Of dat hij de aanstichter ervan zou wezen. Hè? Want al het onrecht wat hier op deze wereld gedaan wordt. Door de goddeloze mensen, dat wordt door die goddeloze mensen gedaan. En het onrecht wat de duivel doet, dat wordt door de duivel gedaan. Dat is dus waar, hè? Dat wordt door de duivel gedaan, niet door God. Maar God gebruikt het wel om zijn koninklijke gang te gaan. En daar zijn veel voorbeelden van, ook in de Bijbel. Ik zal u een paar bekende voorbeelden noemen. Nou, dat voorbeeld dat we lazen uit Genesis 50. Die beroerlingen, die broers van Jozef, die hadden hun broer verkocht aan de Midianieten. Wiens schuld is dat? Vertel me dat eens, wiens schuld is dat? Dat ze dat gedaan hebben. Is dat Gods schuld? Nee, hè? Nee, dat is Gods schuld niet. Dat hebben zij gedaan, hè? Dat hebben die beroerlingen gedaan. Die hadden hem in de kuil gegooid en toen die Midianieten langskwamen, toen hebben ze hem verkocht. Maar wat is het eind van het verhaal? Dat hebben we gelezen uit Genesis 50. Als Jacob overleden is, dan komen die broers als bevende rietjes, komen ze bij Jozef. Want ze denken, nou is pa dood. Nu zullen ze pa er geen verdriet meer mee doen. Dus als ze mij dus nu de rekening voorleggen, dan zullen pa geen verdriet meer doen. Die is er niet meer. En ze zeggen tegen Jozef, wij hebben kwalijk gedaan in hetgeen wat we gedaan hebben. Wij hebben kwalijk gedaan. Vergeef toch de ongerechtigheid van de dienstknechten van de God van uw vader. En we zijn toch allemaal dienaars van dezelfde God. Wil u alstublieft ons vergeven, zeggen ze tegen Jozef. En dan zegt Jozef, hij spreekt zachtmoedig en vriendelijk tot hem. Hij zegt wel de waarheid. Hij zegt, gij wel, gij hebt kwaad gedaan. Niet God heeft kwaad gedaan, maar gij hebt kwaad gedaan. En zo was het ook. Maar God heeft het ten goede gedacht om een geheel volk in het leven te behouden. En God heeft het kwaad van de mensen gebruikt. Moet je nagaan, hè? Hoe groot en hoe machtig dat nou de Heere onze God is. Dat hij zijn werk zo rechtvaardiglijk beschikt. Zo wel en rechtvaardiglijk beschikt. Zeer wel doet hij dat. Dat hij dat onrecht van die broers, waar zij verantwoordelijk voor zijn en blijven, zij alleen, toch heeft gebruikt om er iets heel goeds uit voor te laten komen. Namelijk het geslacht van Jacob, zijn knecht. Het zaad van de belofte blijft in leven. In die grote hongersnood die niet alleen over Egypte, maar ook over Kanaan kwam. En vele landen rondom. Ja, dan zou het geslacht van Jacob om het leven gekomen zijn van de honger. Als Jozef niet in Egypte had gezeten. En als daar geen schuren waren om daar koren te gaan kopen. Dan zou het fout zijn afgelopen met Jacobs geslacht. Ze zijn in leven gebleven omdat Jozef daar tot onderkoning was gemaakt. En daar heeft God dus de zondige daad van de broers mede voor gebruikt. He, nou, daar zie je nou hoe machtig God is. He, dat hij uit al dat kwaad wat zij deden, kwaad is kwaad, zij alleen verantwoordelijk voor, niet God. Dat hij uit al dat kwaad toch iets moois, iets goeds, iets genadigs tevoorschijn heeft gebracht. En natuurlijk het andere voorbeeld, ik noem alleen maar de bekendste, maar er zijn veel meer voorbeelden in de Heilige Schrift. Dat is natuurlijk Judas Iscariot en Pontius Pilatus. De een die verraadde hem, de ander gaf hem onrechtvaardig over aan het kruis. Wie zijn daar verantwoordelijk voor? Is God daar verantwoordelijk voor? Voor het verraad van Judas? Heeft God dat gedaan? Het is wel waar dat er gebeurd is wat hij tevoren had aangekondigd. Hè? Dat is absoluut een feit door de mond van zijn profeten. Dat is zeker waar. Maar je kunt niet zeggen dat God zijn zoon verraden heeft. Dat kun je toch niet zeggen? Dat heeft Judas gedaan. En toen Pilatus hem overgaf om gekruisigd te worden, toen heeft Pilatus voor zichzelf gekozen, voor zijn eigen hachie. Want ze dreigden hem bij de keizer aan te gaan geven. Hè? Dat hij geen vriend van de keizer meer zou zijn. Omdat hij een opstandeling, als dat Jezus was, rond liet lopen en die strafte. Hè? Dat dreigde ze. Toen koos hij voor zijn eigen hachie. Hoewel hij heel goed weet dat hij een onrechtvaardige daad deed. Dat wist hij heel goed. Hij had 10 keren gezegd, hè, ik vind geen schuld in deze mens. En ja, daar zien we het dan ook, hè. De mensen onrechtvaardig en goddeloos handelen, Judas en Pontius Pilatus. En het Joodse volk dat ook allemaal geroepen heeft, kruis hem, kruis hem. Onrechtvaardig gehandeld. Zij die hem bespot hebben bij het kruis. Maar God heeft het wel iets heel moois het voort laten komen. Ja, wel iets heel erg moois. Hoe kan het? Uit zoveel menselijk onrecht vandaan dat God er zoveel goeds uit voort heeft laten komen. Want daarin ligt het heil der wereld. Daarin ligt de zaligheid voor ellendige zondaars zoals wij zijn. In dat kruis zal ik eeuwig roemen. Is dat niet heel bijzonder? Dat God uit zoveel onrecht zoveel goeds kon maken. Zoveel goeds, zo ontzettend veel goeds. Zo'n machtige God hebben wij dan. Die uit zoveel kwaads, zoveel goeds tevoorschijn weet te brengen. Dat is nou de voorzienigheid van God. En dan ziet u, gemeente, dat de duivelen dus en de goddelozen in zijn hand zijn. Ze zijn in zijn hand. Hij bestuurt ze, ook zelfs wanneer ze zondigen, dan bestuurt hij zo dat zijn raad zal bestaan. En zo is het nou alle eeuwen door, hè. Om u een voorbeeld uit de recente geschiedenis te noemen. Denk eens aan Adolf Hitler met zijn Derde Rijk. En wat hij Gods oude bondsvolk heeft aangedaan, die 6 miljoen Joden die omgekomen zijn in de concentratiekampen, nou ook te verschrikkelijk om over te praten bijna. Te verschrikkelijk, je moet erover praten, want je mag het niet verzwijgen dat er gebeurd is. Maar het is te verschrikkelijk voor woorden, zou ik maar zeggen. En waar heeft God er nou mee voor gehad? Hè? Nou, dat weten wij allemaal niet zo precies, maar één ding kun je wel zeggen, hè? Één ding ligt dan op, hè? Dat in 1948 toch de staat Israël er gekomen is. Want de westerse wereld en de Verenigde Naties hadden toch het idee dat ze iets moesten doen voor dat volk. Dat heeft zeker een rol gespeeld. Zeker een rol gespeeld. Hè? Dat Israël weer een thuis, de Joden weer een thuisland gekregen hebben. Dat heeft zeker te maken met die verschrikkelijke voorgeschiedenis. En daarmee wordt die verschrikkelijke voorgeschiedenis niets en dan ook helemaal niets minder erg. Want dat blijft een gruwel in Gods ogen, dat kan niet anders. Een gruwel die niet te evenaren is bijna. Maar toch heeft God het ook ten goede willen gebruiken. Dat is dan één ding wat ervan oplicht. En zo kun je misschien uit je eigen leven ook wel dingen noemen. Hè? Van dingen die je hebt meegemaakt. Van misschien wel van de kant van de mensen. Slechte mensen die je soms ontmoet. En je hebt een boel slechte mensen helaas op deze wereld. Van nature zijn we het allemaal. En mensen kunnen je ontzettend veel leed doen. Heel ontzettend veel aandoen. Als iemand dat weet, dan weet ik dat wel. Wat mensen je allemaal aan kunnen doen. En ben je er nou minder van geworden? Van alle kwaad. Ja, het heeft misschien wel een trauma opgeleverd of zo. Dat zou kunnen. Het heeft misschien je vertrouwen in mensen diep geschaad. Dat zou kunnen. Misschien wel vergoed. Dat zou allemaal kunnen. Maar als je nou nadert dat de Heer heeft gebracht. Dan heeft hij uit al dat kwaad toch nog iets goeds gemaakt, nietwaar? Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. Dat geldt het op de dag van vandaag toe. Dan weet God er voor zijn kerk soms nog zo wonderlijk veel goeds van te maken. Een voorbeeld uit de Bijbel nog. Wat men nou te binnen schiet, hier op de preekstoel te binnen schiet. Dat is als Saulus van Tarse. Als een leeuw broelt tegen de gemeente van Christus, hè, zowel in Jeruzalem als in de omliggende steden zoals Damascus. Hij gaat zelfs naar Damascus toe om ze op te halen. Ja, dan worden de christenen van Jeruzalem door dat grof geweld verspreid over het hele gebied van Judea, Galilea tot aan Antiochië toe. Ja, ze moeten allemaal... Behalve de apostelen, die kunnen dat zich nog handhaven. Maar de anderen moeten allemaal vluchten. Vluchten voor dat grove geweld wat daar in Jeruzalem plaatsvindt. Nou, de Satan lijkt dat daar te gaan winnen, zou je bijna zeggen. De Satan lijkt dat daar te gaan winnen. Die zit erachter, hè? Die gebruikt Saulus van Tarse om die gemeente, die eerste christelijke gemeente, weer aan elkaar te jagen en te verstrooien. En dat mooie van dat eendrachtig samen bijeen zijn, dat raakt daarover voorbij. Noodgedwongen. Niks ervan, want de hemel regeert. Wat Saulus van Tarsen ook op het oog had, voordat hij bekeerd werd. En wat de duivel die erachter zat ook wilde, jazeker, die kunnen wel wat willen. Maar het is God in de hemel die lacht. Want wat gebeurde er? Al die verstrooiden die Jeruzalem uitgejaagd werden, die begonnen in Samaria, in Galilea, in Judea, ja tot in Antiochië toe, 500 kilometer naar het noorden toe, begonnen ze overal het woord van God te prediken. Eerst tot de Joden, daarna ook tot de heidenen. Ze werden uit het nest gejaagd, maar het was goed dat ze uit het nest gejaagd werden. Want het woord van God verspreidde zich als een inktvlek over al die gebieden en overal ontstonden gemeenten. Dus het leek dat de duivel het gewonnen had. Hij had het juist verloren. Hij had het tegendeel bereikt van datgene wat hij op het oog had. Ziet u wel, gemeente, dat God regeert ook als de duivelen en de goddeloze mensen onrechtvaardiglijk handelen. Hij gebruikt ook dat jagen, dat briesen van Saulus van Tarse, gebruikt hij tot verspreiding van het evangelie. Zo machtig is God dat hij dat doen kan. Hij had geen schuld aan dat briesen van Saulus. Geen schuld. Hij was daar niet de auteur van. Saulus schuld, daar heeft hij last van gehad, hij heeft zijn leven lang verder dat hij dat gedaan had. Het was zijn schuld, en hij heeft nooit gezegd dat is Gods schuld, nooit het in hem. Maar God gebruikt het voor zo'n geweldig goede zaak, hè? De verkondiging van het evangelie en de uitbreiding van zijn koninkrijk. En is dat in de eerste eeuwen van de christelijke kerk ook niet zo geweest, hè? Met de christenvervolgingen die er waren in het Romeinse Rijk. Hè? Het bloed der martelaren was het zaad van de kerk, zei een van de kerkvaders. En zo is het inderdaad ook geweest. Hè? De duivel kan wel denken dat hij zijn volle buik binnenhaalt. Maar uiteindelijk is het God die koninklijk zijn gang gaat. En die de geschiedenis schrijft. En die zijn weg en werk zeer wel en rechtvaardig doet. Ook wanneer duivelen en goddeloze mensen alle onrecht bedrijven wat er in de wereld te bedenken valt. En zo is dat in het groot. Alles wat er op het grote wereldtoneel gebeurt. En het is iedere dag wel wat op dat gebied. Hè? Als je maar de krant openslaat of luistert naar het nieuws. Nou dan weet je dat wel, hè, wat er allemaal om je heen plaatsvindt. En dan datgene wat je nog niet bereikt. Hè, wat er allemaal nog gebeurt, wat het nieuws niet eens haalt. Te veel om op te sommen. Het is ook in het klein zo. Het is ook als het gaat om de Urkergemeenschap zo, wat hier gebeurt. En het is zo wat er gebeurt in uw leven en in mijn leven. En God beschikt het recht, ook al gaat het soms goddeloos onder de mensen toe, waar zij verantwoordelijk voor zijn. God heeft nog schuld van de zonde, hij is er ook geen auteur van. Zijn macht en zijn goedheid is zo groot. Zijn macht en zijn goedheid, die goede God, bijvoorbeeld dat ik al mee heb, die goede God, die is zo groot. En zo onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen het menselijk verstand te boven gaat, het begrip van ons te boven gaat. Ja, maar het is ook onbegrijpelijk, stond er al, hè. Is zo groot en onbegrijpelijk. Natuurlijk is het niet zo dat wij alles kunnen bezien, waar alle dingen voor dienen. Hè? Wij hebben heel vaak ook, en dat is heel menselijk, dat je met de hand in het huis en zegt van, ach heren, waar kan dat nou goed voor zijn? Waar kan dat nou goed voor zijn? Dat is zo verschrikkelijk, dat is zo erg. Wat kunt u daar nou mee voor hebben? Als je een geliefde verliest, wat kunt u daar nou mee voor hebben, heren? Dat u mijn dierbare zoon van mijn zijde hebt weggenomen. Een kind verliest. Wat kunt u daar nou mee voor hebben, heren? Wat kunt u daar nou mee voor hebben? We kunnen dat dan zo'n tijd lang niet zien. Hè? Wat dacht u toen Jozef in de gevangenis zat in Egypte? Dat hij toen ook zag waarom dat hij daar zat? Nee, toen heeft hij gedacht, al mijn dromen die ik gedroomd heb over die koren aren en die zonder maan en sterren, dat is allemaal inbeelding geweest. Allemaal inbeelding geweest. Dat wordt nooit meer wat, dat wordt nooit meer wat. Hè. Ik zit hier nou in een donkere kerker. Nou, dat heeft Jozef ook gedacht, hè. Maar hij kon dat niet bekijken. Hè. Wij kunnen dat niet bekijken. Het is als stukjes van een legpuzzel, wij weten niet hoe ze in elkaar passen. Het is als de achterkant van een borduurkleed, daar heb ik het ook wel eens mee vergeleken. De achterkant van een borduurkleed, dan zie je die instoppingen, nietwaar? Ik heb wel eens gezien dat mijn vrouw aan het beduren was, en dat ze van die instoppingen maakt. Dat is aan het eind van... Aan het eind van haar draad was, ik wil zeggen het eind van haar Latijn, maar dat viel mee. Het eind van haar draad was, dan stopte ze die in. En dan, ja, dan zie je aan de achterkant, zie je wel iets van de kleuren en zo. Hè? Je ziet die instoppingen, maar je ziet niet echt wat het is. Hè? Je ziet niet echt wat het is. Dan moet je de voorkant krijgen. En die voorkant die kunnen wij niet zien vaak. Hè? Waar al die dingen die God doet, hè, waar dit voor was. Soms ligt er iets op. Soms ligt er iets op. En dan zeg je, nee, zie je wel, het was geen toeval. Nee, God bestuurt alles. Hij houdt ze in toom. Hij houdt ze in toom. En die kwade machten. God bestuurt alles. Maar er is veel wat wij dus niet kunnen plaatsen nog. En niet kunnen duiden. Hè? Ja, misschien komt het nog eens dat je er iets van kunt duiden in het leven. Maar niet alles. Hè? Niet alles. Er is veel dat voor ons onbegrijpelijk is. Gaat je begrip te boven. Nou, wil dat dan maar niet nieuwsgierig onderzoeken. En probeer er nou niet het naadje van de kous van te weten. En God af te dwingen dat hij jou dat bekend zal maken. Want er zijn ook dingen waar wij in dit leven geen kennis van krijgen. Omdat God dat beter voor ons vindt. Dan zult het na deze verstaan. Na deze. Dan zul je het verstaan. Er zijn dingen die hier nooit opgehelderd en opgelicht worden. Hè? Nooit helder en licht worden. Hè? Dat, Dat komt voor, hè. Je moet het dan ook maar niet curieuselijk onderzoeken, meer dan je verstand verdragen kan, maar met alle ootmoed. Dat is een diepe streep onder. Ootmoed en eerbied. De rechtvaardige oordelen van God, die moeten we aanbidden. Die ons verborgen zijn. Met ootmoed. Want ja, we hebben er ook geen recht op om alles te weten. En God geeft ook geen verantwoording van zijn daden aan ons. Zo is het niet. God altijd tekst en uitleg moet geven van waarom dat hij iets doet. We mogen hopen dat er nog eens iets van zichtbaar wordt in dit leven. Dat je er iets van ontdekt, iets van zien mag. Maar ik zei al, je kunt het niet afdwingen. Met ootmoed dragen, dat is het beste. Met ootmoed aanbidden. En zeg vooral, het zijn rechtvaardig. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Heilig zijn, o God, uw wegen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Ja, gemeente, het is echt zo. Zijn goedheid kent in het ganse land geen berg. Ook al gaat hij met uw onbegrijpelijke wegen. De Heer is goed. De Heer is recht. Aanbid zijn wegen maar. En ga ze niet onderzoeken meer dan je verstand, je begrip verdragen kan. Want je zou je eraan vertillen, hoor. Je zou je er echt aan vertillen. Niet doen, niet doen. Aanbid liever de rechtvaardige oordelen, beschikkingen van God. Hij weet wat hij doet. En hij heeft alles in zijn hand. Alles in zijn hand. En hij heeft je al bij de doop beloofd. Dat als je in zijn wegen wandelt, dat hij je alle dingen ten beste zal laten gedijen. Ten beste. Niet ten goede, maar ten beste. En Paulus schrijft wel ten goede in Romeinen 8, degenen die God lief hebben, moeten alle dingen medewerken ten goede. Nou, ten goede voor degenen die God lief hebben. Dat mogen blijken. En dat we dan maar in onderworpenheid aan God, in ootmoed, onze weg zouden gaan. Zonder gebalde vuisten en zo, hè. En zonder God van alles te verwijten. Zonder God vaarwel te zeggen, zoals Job werd uitgenodigd te doen. Vooral niet doen, vooral niet doen. Buigen onder God. En je zult zien ten einde, van haar einde raad zul je zien, dat God barmhartig is. En een overvloeiende fontein van alle. Amen.